Ik wil met jullie psalm lezen, psalm 100. De strekking daarvan wil ik preken. Ik ga niet het verder uitwerken. Maar psalm 100 zegt, dus komen jullie heel snel, midden van de Bijbel, open doen. Psalm 100. Juich de Heer toe, heel de aarde. Dien de Heer met vreugde, kom tot hem met jubelzang. Erken het, de Heer, Yahweh is God. Hij heeft ons gemaakt, hem behoren wij toe. Zijn volk zijn wij, de kudde die hij weidt. Kom zijn poorten binnen met een loflied. Hef in zijn voorhoven een lofzang aan. Breng hem hulde, prijs zijn naam. De Heer, Yahweh is goed. Zijn liefde duurt eeuwig, zijn trouw van geslacht tot geslacht. Amen. De God van het Nieuwe Testament is dezelfde God van het Oude Testament. De God van het Oude Verbond is dezelfde God van het Nieuwe Verbond. God is nooit veranderd. Als wij zingen, God is goed, goed, altijd is Hij goed, dan is God ook goed geweest in het Oude Testament. Het verschil is dat het verbond veranderd is. Er is een nieuw verbond gekomen en een beter verbond. En in dat betere verbond gaat het beter voor ons. Het eerste verbond was een verbond van werken en van de wet, maar het was goed. God heeft zijn zegening en zijn liefde in dat verbond gelegd. Het nieuwe verbond is het verbond dat gebaseerd is op geloof en genade, prijs de Heer. En het mooie aan dat nieuwe verbond is dat het dan niet meer van mij afhangt. Het ligt niet meer aan mij of mij kunnen, maar het hangt af van het volbrachte werk van Jezus Christus. Hij heeft het nieuwe verbond mogelijk gemaakt door zijn dood aan het kruis. En dus daarom is dat verbond beter. Maar God was altijd al een liefdevolle God. Sommige mensen die zeggen dat het Oude Testament heel zwaar is. Sommigen zeggen zelfs dat het zo erg is als de Koran. Dat er zulke erge teksten in staan. En dat God helemaal niet een liefdevolle God is. En dat hij mensen doodt of heel streng is of heel boos is. In het Oude Testament, als je dat leest in Genesis, hoe God de mens naar zijn evenbeeld schiep. En God maakte de mens zeer goed. En de mens was zo mooi en prachtig geschapen. En al zijn creativiteit, al zijn liefde legde God in die mens. En dan in een perfecte omgeving, alles was volmaakt. En de hele aarde, die hele tuin, alles was voor de mens. En de mens heeft alles ontvangen. Maar God schiep de mens uniek. Heel anders als de dieren. Er was iets met die mens dat totaal anders was. De mens zou heersen over de aarde. En er zijn een paar aspecten die alleen mensen hebben. Ook nog vandaag. De mens is geschapen in het evenbeeld van God. De mens heeft bewustzijn. De mens heeft een geweten. En de mens heeft een vrije wil. En dan denk je, sommige mensen zeggen, ja, maar waarom heeft God die boom daar geplant in de tuin van Eden? Dan zouden ze toch struikelen. Maar daar zit de hele vrije wil in. Als God die boom niet had geplant in de tuin, dan was er geen vrije wil. Dan was er niet de mogelijkheid om tegen God te kiezen. En dat wou God. God wou dat ze vrijwillig kiezen voor hem. Want dat maakt de mens zo uniek. Dat ze zelf mogen kiezen voor God, maar met het risico ook dat ze tegen God kiezen. En God plantte die boom daar heel bewust, zodat zij de keuze hadden, ik kan voor God kiezen. Maar in die vrije wil koos Adam en Eva tegen God. Dus voor alle duidelijkheid, het was de mens die zich van God afkeerde, en het was niet God die zich van de mens afkeerde. En in de loop van de eeuwen, en dat zie je in het Oude Testament, dan probeert God zijn volk de mensen weer terug te halen met alles en nogal. Hij stuurt profeten en de profeten die leggen uit hoe mensen weer terug kunnen komen. Ze leggen uit wat het is om rechtvaardig te leven. Ze laten zien dat slechte dingen doen consequenties heeft. En het verhaal van het Oude Testament is het verhaal van een liefhebbende God en ontrouwe mensen. En ja, vele mensen kwamen om in het Oude Testament. Ik lees dat ook. En tijdens de zondvloed, veel mensen zeggen dat ook. Zondvloed, er kwamen alle mensen om. God heeft alle mensen gedood, zeggen ze. En behalve Noach, 8 mensen in de ark. Oh, wat een verschrikkelijke God. Maar als je dat verhaal goed leest, dan lees je dat Noach 120 jaar deed om die ark te bouwen. En hij een prediker was. Noach predikte en vertelde: er is redding, kom in de ark, er is genoeg plaats. Het is niet voor dieren gemaakt, het is voor mensen gemaakt. Kom, er is redding. 120 jaar vertelde hij, er komt een zondvloed. Iedereen was gewaarschuwd, maar de mensen wouden niet. Ze hadden vrije wil. God dwong hun niet om in de ark te gaan. Ze mochten zelf kiezen. En de mensen kozen er tegen. Dat werd hun ondergang. Ik geloof helemaal niet dat de hel voor mensen gemaakt is. De hel is voor de duivel gemaakt, niet voor de mensen. En iedereen mag gered worden, iedereen mag naar de hemel toe komen. Hemel is groot genoeg. Maar mensen hebben een keuze, wil ik daar naartoe? Kies ik voor Jezus Christus? Die keuze is vandaag nog steeds. Sodom en Gomorra werd vernietigd, verschrikkelijk, maar ook zij werden gewaarschuwd. En er was niet één rechtvaardige in die hele stad, moet je nagaan, niet één rechtvaardige. En niet één die goed deed. Hoe kan God mensen oordelen als hij liefdevol is? Ik zou het omdraaien van, als God liefdevol is, dan moet hij ook rechtvaardig zijn. En oordeel is goed. Ik leg jullie dat uit. Oordeel is het rechtzetten van wat verkeerd is. God grijpt niet altijd meteen in als er onrecht gebeurt. Dat heeft te maken met de vrije wil. Ja, als God alles zou voorkomen, ja, dan is er geen vrije wil. Dus waarom doet God niks in Afrika voor de hongerige kinderen? Omdat de mensen dat kunnen doen. Er is genoeg voedsel op de hele aarde. Wij hebben een vrije wil. De mensen kunnen het etenprobleem al lang oplossen. Het is de hebzucht van de mensen dat andere mensen verhongeren. Natuurlijk kan God ingrijpen, maar hij heeft ons alles gegeven om te zorgen voor onze naasten. En soms als de maat vol is, grijpt God in. En God grijpt ook in als er gebeden wordt. He, prijs de Heer. En God geeft, wat we vanochtend het woord ook hoorden, God geeft de gemeente, zijn volk, geeft hij middelen om te doorbreken, om die prikkeldraad door te knippen, om muren naar beneden te halen. Daarvoor zijn wij geroepen. Als God niet zou oordelen, niet dingen zou rechtzetten, zou hij geen rechtvaardige God zijn. Hoe erg zou het zijn als in Zaandam slechte mensen mochten doen wat ze willen. Dat ze gewoon in de winkels binnenkomen en alles mee mogen nemen. Of dat gemoord en verkracht mag worden en de justitie kijkt erbij en doet niks. Dat is toch verschrikkelijk? Dat zou toch verschrikkelijk zijn? Het is goed dat er oordeel is, dat er recht en gerechtigheid is. En ik geloof ook dat uiteindelijk iedereen dat wil. God wil dat ook. En hij geeft ons tijd. De mensen die omkwamen in het Oude Testament door Gods straf, die waren gewaarschuwd. En het waren ook slechte mensen. En ze hadden de keuze gehad. En keer op keer gaf God een keuze om te keren. En het klopt, in het Oude Testament, sommige verhalen zijn pittig, geef ik toe. Maar God is een God van liefde. Ondanks de slechte dingen geeft God kans op kans op kans. Zijn hand is uitgestrekt. En ik zie zo dat die hele Oude Testament een prelude is. Een introductie naar het Nieuwe Testament. Het hele Oude Testament beweegt richting Nieuwe Testament. En daar is die Johannes 3 vers 16 zo de uitnodiging daarvoor. De brug, eigenlijk had die dat vers nog in het Oude Testament geschreven mogen worden. En eigenlijk vind je wel verwijzing naar die tekst. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn zoon gegeven heeft. Dat is de introductie naar het nieuwe verbond. En Jezus kwam en heeft redding gebracht voor de mensen. En toen Jezus kwam, brak er een nieuw tijdperk aan. Het verschil tussen Oude Testament en Nieuwe Testament is genadetijd. Dat is het. We leven nu in de genadetijd. En die heeft Jezus Christus ingelast. En deze tijd tussen, zeg maar, Pinksteren en de wederkomst van Jezus Christus is de tijd van redding. De tijd van verzoening. De tijd van verlossing. Nu is die tijd van die 120 jaar van Noach. Dat is echt een parallel daarvan. Die, natuurlijk gelukkig, onze tijd is veel langer. Maar die 120 jaar waar Noach aan het preken was en aan het bouwen was. Hij was aan het preken en aan het bouwen. Precies hetzelfde doen wij. Wij preken, wij evangeliseren en we bouwen de gemeente. en wij zeggen, kom in de ark. Er is genoeg ruimte. Er komt een oordeel. Ooit kan je niet meer kiezen. Nu kan je kiezen. Nu is redding nabij. Kom in de ark. En de gemeente is de ark van Jezus Christus. Daar is redding. Als je binnen bent, dan ben je gered. En dan heb ik niet over de Ichtes gemeente, prijs de Heer, we zijn ook een ark. Ik heb het over de universele gemeente van Jezus Christus. Kom, treed toe tot de gemeente van Jezus Christus, tot het lichaam van Christus. Dan ben je gered. Niemand hoeft verloren te gaan. Niemand. Het bloed van Jezus was voldoende. Er is plaats in de ark. En dat is de oproep, heb jij je leven al aan de Heer gegeven? Heb je al gezegd, ik ben een zondaar, ik heb een redder nodig, dank u, ik wil gered worden. Heb jij dat al gebeden? En als jij dat gebeden hebt, dan ben je in de ark. Dan maak je deel uit van het lichaam van Christus. In het Oude Testament heeft God het volk Israël uitgenodigd om zijn volk te zijn. God had een verbond gesloten met het volk van Israël. En God zou het volk ongelooflijk veel zegenen als zij zich houden aan het verbond. Maar wie weet dat mensen heel erg vergeetachtig zijn. Het is heel lastig. Ik merk het ook. Oh man, ik heb zo een blunder gedaan deze week. Ik heb die al veel eerder gedaan. Maar we hadden een spreker. We hadden een spreek voor dinsdagavond. Hadden we voor onze bestuursvergadering hadden we Jan Pol uitgenodigd om erbij te komen. Maar ik had zelf een afspraak. Ik moest in Leiden spreken over de evolutietheorie versus schepping. En ik dacht dat het op een donderdag was. Ik heb het niet goed genoteerd. En ik dacht van, oh, wat erg. En ik heb zo gebeden. En echt, ik zie dit als echt een bovennatuurlijk wonder hier in Nederland. Echt, alle mijn bestuursleden, ik dank jullie zo, die konden het omzetten van dinsdag tot maandag, inclusief ook Jan Pol. Dus het is helemaal goed gekomen. Maar wat een stress had ik gehad dit weekend. Prijsdeer is helemaal goed gekomen. Maar mensen zijn af en toe vergeetachtig. Hoe onthoud je de belangrijke dingen van het verbond? Hoe onthoud je de belangrijke dingen van de Bijbel? En moet je nagaan, in die tijd, niet iedereen kon nog lezen. En God heeft daar zo'n geniaal plan gehad. God zegt van, weet je wat, ik geef mijn volk feesten. Ik ga ze feesten geven, minimaal 5 feesten. En als jullie die feesten vieren, dan gaan jullie helemaal uit je dak. Maar tijdens het vieren van die feesten onthoud je het verbond van de Heer. Dus je doet allemaal dingen, ritueeltjes en dingen, en die herinner je aan wat God gedaan heeft en al die dingen die belangrijk zijn. Dus die 5 feesten, ik noem ze even op en leg ze daarna uit. Die 5 feesten zijn natuurlijk Pesach, Shavuot, Rosh Hashanah, Yom HaKippurim of Yom Kippur en Sukkot. Die 5 feesten van Leviticus. 5 feesten om de goedheid van God te vieren. Elke keer weer een ander aspect. Maar als je erover nadenkt, in 1 jaar, 5 is best wel veel. 5 feesten. God is goed. Hij houdt van feesten. En hij wil dat wij dat ervaren en een goede tijd hebben. Het is ongelooflijk. Pesach, het eerste feest. Wat moesten ze daar onthouden? We zijn bevrijd van de slavernij van Egypte. Elk jaar herinnerde zich het volk weer. We zijn vrij. We zijn geen slaven meer. We zijn nu een vrij volk. En dan worden al die prachtige verhalen verteld. Ja, we waren onderdrukt van slavernij. Maar we gingen door de zee. En het leger van Farao werd vernietigd. En wij mochten uittrekken. Dan komt het volgende feest. Shavuot. Dat is echt het verbondsfeest puur. Het volk kwam dan naar de Sinaï, de berg, en daar werd het volk van God. Eerst was het Abraham, Isaac, Jacob, en die werden uitgekozen. En toen werd het een groot volk. Maar daar aan de berg van Sinaï, toen zegt, nu zijn jullie mijn volk. En toen zegt God, wil jullie een verbond met mij sluiten? En het volk zei, ja, we willen een verbond sluiten met u. En ze kregen de wet, ze kregen de Torah, de aanwijzingen. En ze besloten om ja te zeggen, om dat te doen wat God zei. Elk jaar vieren, tot vandaag de dag, vieren de Joden Shavuot. Dat zij de wet gekregen hebben. En dat is dat feest is op dezelfde dag als het Pinksterfeest. Dat is eigenlijk ons Pinksterfeest, vieren wij op hun Shavuotfeest. Wat wij vieren natuurlijk is dat wij de geest ontvangen hebben. Zij vieren dat zij de wet ontvangen hebben. Maar zij gaan meer uit hun dak als wij. En dat kan niet. Daar moet verandering in brengen komen. Goed, maar dat komen we zo meteen naartoe. Dan Rosh Hashanah. Het Joodse nieuwe jaar. Het feest van bazuinen wordt het ook genoemd. Redding is gekomen en er komt redding. En als een Jood dat viert, Rosh Hashanah, dan is dat vol met verwachting. Ze kijken ook uit naar dat Messiaanse tijdperk dat zal aanbreken, waar er altijd vrede zal zijn. Maar ze vieren ook het nieuwe jaar. Hè? En dank weer voor het afgelopen jaar en nu komt er een nieuw jaar. Het is een jaar, het is een feest vol van verwachting. En dan komt Yom HaKippurim, de grote verzoendag. Ah, dat is een prachtig, prachtig feest. Je zonden zijn vergeven door het bloed van het lam. Ja, voor de Joden was het echt letterlijk een lam. En ze vierden dat er vergeving was. En God heeft hun zonden vergeven. Ze zijn gerechtvaardigd. En dan het feest Sukkot, het loofhuttenfeest. Daar konden ze vieren de voorzienigheid van God. Dat God voorziet elke dag weer in de woestijn, 40 dagen. Ze waren 40 jaar in de woestijn. Hun schoenen versleten niet. Nee, wie van ons doet een jaar met dezelfde schoenen? En dan koop je dure schoenen en ze houden nog ineens een jaar. En zij hadden sandalen, ze liepen door barre woestijn, maar de Bijbel zegt hun schoenen versleten niet. God voorzag in water, in brood uit de hemel, kwakkels uit de hemel. God zorgde dat het niet te heet werd, niet te koud was. Er was een airconditioning ingebouwd in die wolk. Het was ongelooflijk. Ongelooflijk. Alles van top tot teen helemaal verzorgd. Sukkot. Gods voorzienigheid. Het is fantastisch. God voorziet in alle aspecten. En nu wil ik kijken naar de christelijke feesten. Als er 5 feesten zijn in het oude verbond, hoeveel feesten zijn er dan in het nieuwe verbond? 10, 20, 50, dat zou je toch moeten denken, toch? Er zouden toch heel wat feesten moeten zijn. Als in het oude verbond de wet zo uitbundig gevierd wordt, hoeveel meer moeten wij de geest dan gaan vieren? In het Nieuwe Testament lezen wij alleen maar verwijzingen naar de Joodse feesten. We lezen zeker dat Jezus de Joodse feesten vierde, hè, want dat was ook onderdeel van de Torah. En Jezus heeft de wet vervuld, Jezus heeft alles gedaan wat de wet vroeg. Jezus ging naar Jeruzalem, want je moet wel de feesten in Jeruzalem vieren. En Jezus ging naar Jeruzalem en vierde de feesten. Dat lezen we in het evangelie. Dus dat is, zien we dat dat wel gebeurt. We lezen niet dat de heidenchristenen, dus de niet-Joodse christenen, wij lezen daar nergens dat wij de Joodse feesten gaan vieren. Paulus vermaant de gemeente ook nergens van, hey, vergeet niet de feesten te vieren. We lezen nergens in handelingen dat de christenen van de volken optrekken naar Jeruzalem om daarin mee te vieren. En als dat wel zo zou zijn, dan zouden dus al die christenen uit Colosse, uit Efeze, uit Thessalonicense, uit Filippi, al die mensen zouden dan elk jaar 5 keer naar Jeruzalem moeten gaan om daar te vieren. Dus we lezen dat niet gebeurt. Veel meer vertelt Paulus zelfs in Colossense dat de feesten niet verplicht gevierd moeten worden. En dat lezen we in Colossense 2 vers 16. Laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten, drinken of het vieren van feestdagen, nieuwe maan of sabbat. Dit alles is slechts een schaduw. Iedereen zegt even schaduw. Schaduw. Het is alleen een schaduw van wat komt. De werkelijkheid is Christus. De schaduw zijn de feesten. De werkelijkheid is Jezus Christus. De Joodse feesten zijn geweldig. Ik hou van het Joodse volk. Ik hou van Israël. Ik vind alles wat met Israël. Ik vind het land prachtig. Ik ga er heel graag naartoe. Het is zo'n bijzonder volk. Zij, uit dat volk komt de Messias. En alleen daarom al mogen we het volk zegenen. We mogen de feesten hier in Ichtes vieren. We mogen de Joodse feesten vieren. Absoluut, dat is geen probleem. We mogen ze in Jeruzalem vieren. We mogen ze op de gezette tijden vieren. Je mag ze ook vieren de verkeerde maand. Geen probleem. als je het meemaakt, zie je dingen van Gods heilsplan. Je leert meer over Jezus kennen. Als je zo'n feest meeviert, of je dat nou in Jeruzalem doet of hier, dat is echt bijzonder om dat eens een keer mee te doen. Je zult Gods liefde, Gods goedheid zien in de Joodse feesten. Je mag ze gaan vieren, zolang je ze niet verplicht viert. Dat is het. Je mag ze niet verplicht voeren. En je mag ook andere mensen niet dat opleggen. Je zegt, jullie moeten dat ook vieren. Dat mag niet, zegt Paulus. Dat kan niet. Dat mag niet. Jullie mogen ze best vieren, maar het is niet verplicht. Want het maakt geen onderdeel meer uit van het nieuwe verbond. De feesten waren een schaduw van wat zou komen en gekomen is. De werkelijkheid is Jezus Christus. Focussen we ons op de schaduw? Of focussen we ons op de werkelijkheid? Ben jij verliefd op de schaduw of ben je verliefd op de werkelijkheid? Leef jij in het oude verbond of leef jij in het nieuwe verbond? Nou, alle Joodse feesten hebben zijn vervulling in Jezus Christus. Elk Joodse feest is een hele studie, is een heel seminar, is een hele preek. Dus daar ga ik niet op in. Ik wil de vraag stellen vanochtend. Hebben de christenen dan geen feesten? Hoe zit het met onze feesten? Kerst, Pasen, Pinksteren, dat zijn christelijke feesten, maar het zijn technisch gezien niet Bijbelse feesten. In de zin van dat nergens in de Bijbel lezen van, christenen, jullie moeten op 25 december wel kerst vieren, en zo moeten jullie kerst vieren. Lezen we niet. Het kerstfeest kwam veel later. Pasen is ook geen Bijbels feest, is een christelijk feest, omdat het door christenen gevierd wordt, maar het is geen Bijbels feest. Hoe kan het dat er in het oude verbond zo gevierd wordt en het nieuwe verbond niet? En dat stoort mij toch een beetje. Daar zit ik toch een beetje mee. Dat kan toch niet kloppen? We leven in een beter verbond. We hebben het veel beter. Ik geloof dat onze zondagochtenden onze feesten zijn. Ik geloof dat elke keer als wij hier komen, moeten wij vieren. Dan moeten we de opstanding van Jezus Christus gaan vieren. En met een vreugde samenkomen. En in onze lofprijs, in de prediking, mag er blijdschap zijn. Mogen we vieren. En het is natuurlijk ook heerlijk om op een bijzondere avond samen te komen. Om Jezus te vieren. En ik hou van kerst, Pasen en Pinkster. Geen probleem hoor. Maar het is goed om het nieuwe verbond te gaan vieren. Uitbundig. En ik geloof ook dat we elke keer weer onderdelen van de Joodse feesten mee mogen nemen in onze zondagochtenddiensten. Want al die dingen hebben zijn vervulling gekregen. Denk aan Pesach. Vanochtend hebben we ook een stukje van Pesach gevierd. Bevrijding. Het woord ging over bevrijding vanochtend. We zijn niet meer gebonden. We zijn van het rijk van de duisternis overgebracht naar het rijk van het licht. Dat mogen we vieren. We zijn bevrijd. There's power in the name of Jesus to break every chain. We hebben het gezongen. Dat is eigenlijk wat je daar doet, is echt een Pesachlied. We zijn vrij. Dus dat onderdeel zit daar gewoon helemaal in. Shavuot, het Pinksteren. De Joden vieren dat ze de wet gekregen hebben en daar zijn daar zo blij mee. Wij hebben de Heilige Geest gevierd op de Pinksterdag. Dus op de dag. Je leest dat in Handelingen 2. Toen de Pinksterdag vervuld was. Dat is 5 dagen van Pesach tot Shavuot. Van het Pinksterfeest. 50 dagen later kwamen al de Joden samen op de Pinksterdag om Shavuot te vieren. En toen is de Heilige Geest gekomen. En toen, dus dat is zo symbolisch. Dat is zo prachtig. En wij mogen hier samenkomen om het nieuwe verbond te vieren. We mogen blij zijn dat wij vervuld zijn met de Heilige Geest. En Rosh Hashanah. Redding is gekomen, redding zal komen. We leven in de genadetijd en we verwachten de wederkomst van Christus. Dat hoort ook in onze diensten, elke keer weer op een of andere manier terug te komen. De wederkomst van Christus, we kijken daarnaar uit, we mogen dat vieren. En Yom HaKippurim, we zijn gerechtvaardigd. We zijn vergeven. De toegang is vrij. En hoe vaak vieren we dat ook niet met elkaar? In de liederen en in de prediking. En dat mag nog veel meer uiting krijgen. En dan Sukkot, Gods voorzienigheid. Dat zijn de getuigenissen ook. Hoe God voorziet. Kleine dingen, grote dingen, machtige dingen, wonderbaarlijke dingen. God geeft ons een hoopvolle toekomst. God voorziet. Er gaat niet één zondag voorbij waar één of een of meerdere van deze aspecten samenkomen. En die mogen ook duidelijker ook in onze lofprijzing, onze prediking naar voren komen. We moeten dat nog veel uitgebreider doen. En we mogen best vieren, we mogen feesten als wij samenkomen. Nou, hoe zit het met die christelijke feesten, Pasen, Kerst en Pinksteren? Nergens in de Bijbel staat het dat we die moeten vieren. Mogen we ze vieren? Uiteraard. Uiteraard mogen we dat doen. Je mag het ook het hele jaar door doen. Je mag het op andere tijden doen. Maar de reden waarom wij als gemeente meeliften met die gezette tijden, 25 december. Jezus is waarschijnlijk niet op 25 december geboren, maar het maakt helemaal niks uit. Wij vieren daar lekker mee en ook met Pasen en met Pinksteren. Waarom? Omdat in Nederland mensen open zijn op dat moment. En dat is een heerlijk, geweldig moment om het evangelie goed uit te leggen. Dus wij vinden dat geweldig. We zijn er absoluut niet tegen. Kerst, ik hou van Kerst. Pasen vind ik prachtig. Pinksteren, heerlijk. Dat vieren we met elkaar. Maar we mogen het ook het hele jaar doorvieren. En natuurlijk is het Kerst iets bijzonders. Doen we ook altijd wat bijzonders. Maar dat zijn de christelijke feesten. En als iemand zegt, ja, maar het staat niet in de Bijbel. Klopt. Maar we doen het toch. We vinden het mooi. We pakken dat moment en we vieren het. Nou, in het afgelopen jaar zijn heel veel moslims tot geloof gekomen in deze gemeente. Heel bijzonder. Heel veel hebben zich laten dopen. En pastor Hamid en ik, die hebben aan heel veel het evangelie moeten uitleggen. Zo compact als mogelijk. Sommige van de vluchtelingen kwamen heel kort en werden ze dan weer getransferd. Dus we moesten op een gegeven moment leren om het evangelie goed duidelijk uit te leggen. En dat viel eerst heel erg tegen. En toen liet God mij iets geweldigs zien. Zoals de Joodse feesten uitleg geven over het oude verbond, geven onze christelijke feesten, Kerst, Pasen en Pinksteren, heel veel uitleg over het nieuwe verbond. En ik ga dat jullie nu uitleggen hoe ik dat aan de vluchtelingen als ze nieuw komen, hoe ik dat uitleg, hoe ik het evangelie uitleg aan de hand van de drie feesten. En dit kunnen jullie gewoon meenemen. Als jullie willen kan ik het ook op papier zetten. Maar dit kwam zo naar mij toe en het is zo makkelijk. Hier is het evangelie in een notendop. Kerst. Denk even aan Kerst. God werd mens. Tijdens Kerst vieren we dat Jezus geboren is. Hij kwam in de wereld om de mensheid te redden. De Vader God had de mensen zo lief dat hij zijn zoon zond. Hij werd geboren door de maagd Maria. En de Heilige Geest heeft Maria geblazen en ze werd zwanger. En zo kwam de redder van de wereld op aarde. Tijdens Kerst vieren we dus dat God mens werd en in de wereld kwam. Dus God is de initiator, hij zette de eerste stap, hij reikte zijn hand uit. De mens geworden God kwam naar ons toe. Dat is onze redding geworden. Hij kreeg de naam Jezus, redder, God redt. En de motivatie voor de komst van Jezus was liefde, de reden voor de komst van Jezus was redding. Dat is Kerst, daar heb je het evangelie in de notendop. Maar het gaat natuurlijk verder, Pasen. Jezus stierf aan het kruis en stond op uit het graf. Pasen is het grootste christelijke feest wereldwijd. Het raakt de kern van het evangelie. Het gaat alles om het kruis. Het draait helemaal om het kruis. De dood en de opstanding van Jezus Christus. Nou, waarom is Kerst niet voldoende? Waarom was het niet voldoende dat God mens werd en om ons leeft? Nou, er was een missie. Er was een verlossingsplan, een heilsplan. Jezus moest de mensen redden. De mensheid was verloren en Jezus ging plaatsvervangend aan het kruis sterven voor jou en voor mij, voor de mensen. Hij droeg onze schuld. Hij bracht vergeving. Maar hij stierf niet alleen. Op de derde dag stond Jezus op. Hij overwon de dood. Dat is Pasen. Zijn dood en opstanding hebben leven gebracht voor iedereen die in hem gelooft. Dan heb je Kerst, Pasen. En dan komt nog Pinksteren. We zijn een Pinkstergemeente en wij houden van de Heilige Geest. De Heilige Geest kwam, vervulde ons. Jezus ging terug naar de hemel. De Heilige Geest kwam en de gemeente was geboren. Dat is, tijdens Pinksteren vier je dat de gemeente ook begonnen is. De Heilige Geest kwam en stelde de discipelen in staat om discipelen te zijn. Om te kunnen navolgen. De discipelen kregen bovennatuurlijke kracht om te spreken. De discipelen kregen vreugde en richting en gaven door de Heilige Geest. Dus dat vieren we tijdens Pinksteren. En dan zie ik ook heel sterk de navolging van Jezus Christus heeft dat alles mee te maken. Dus je hebt de kerst, Pasen en Pinksteren. Het evangelie in een notendop. Zo kan je dat aan iedereen, je collega's, zo uitleggen. Kerst, onthoud dat, dat gaat hierover. Pasen gaat daarover. En Pinksteren. Dan heb je het evangelie gepakt in een notendop. Er zijn zoveel redenen om te feesten in het Nieuwe Testament, in het Nieuwe Verbond, amen. Ik kan verder gaan met die kerst, Pasen en Pinksteren, ook de drie eenheid. Drie enige God kan je aan de drie feesten goed uitleggen. Kerst, God de Vader schonk zijn Zoon. We geven cadeautjes tijdens kerst. Het gaat om cadeaus. Het grootste geschenk is geschonken door Vader God aan ons. Dus Vader God, kerst, Pasen. Dat is een focus op Jezus Christus, het verlossingswerk. En Pinksteren, de Heilige Geest die kwam. Ook het bekeringsproces zit kerst, Pasen en Pinksteren. Handelingen 2 vers 38. Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen van uw zonde. Dan zal de Heilige Geest u geschonken worden. Keer u af. Laat u dopen, wordt vervuld. Kerst, Pasen en Pinksteren. Heb je ze alle drie weer. Kerst, bekeer je. Jezus komt in jouw leven. Pasen, je laat je dopen. Je identificeer je met de dood en opstanding van Jezus Christus. En Pinksteren, je wordt vervuld met de Heilige Geest. Je wordt een navolger van Jezus Christus. Dit is natuurlijk alleen een hulpmiddel. Maar je kan het makkelijk gebruiken ook om het evangelie goed uit te leggen. Ook in de doopformule die zo meteen gebruikt wordt, komt kerst, Pasen en Pinksteren voor. En dan hou ik op. In het water wordt gezegd, en het wordt in Farsi gezegd, geloof je dat Jezus Christus de Zoon van God is? Kerst! God is mens geworden. Amen. Hij is de Zoon van God. Geloof je dat Hij voor je zonde is gestorven en is opgestaan? Pasen. En wil je Hem de rest van je leven volgen met de kracht van de Heilige Geest? Dat is Pinksteren. Maar nu wil ik het vanochtend ook heel persoonlijk maken. Heb jij kerst, Pasen en Pinksteren al ervaren in jouw leven? Heb jij dat meegemaakt? Of ben je ergens hangen gebleven bij kerst? Misschien kerst en Pasen meegemaakt en nooit Pinksteren? Wij mogen christen zijn. Wij zijn geen Pinksterchristenen, we zijn geen kerstchristenen, geen paaschristenen. Wij willen het hele pakket. Wij willen al die drie dingen meemaken. En ik wil je echt oproepen vandaag. Met klem wil ik jullie oproepen. Bekeer je. Bekeer. Ben jij al een kind van God? Heb jij het zondagsgebed gebeden? Heb jij gevraagd, God kom in mijn leven. God, ik wil een kind van u zijn. Ik wil u navolgen. Verlaat deze ruimte niet. Kom na de dienst naar me toe. Of zometeen wil ik met jullie bidden. Geef je leven aan de Heer. Kom in de ark. Nu is genadetijd. Nu is de tijd van redding. Ben je bekeerd? Ben jij gedoopt? Ben je al gedoopt? Laat het er niet bij met alleen bekeerd. Ja, je hebt je leven aan de Heer gegeven. Je gelooft in God. Maar ben jij gedoopt? Heb jij je geïdentificeerd met Jezus Christus? Ben je kopje onder gegaan? En ben je opgestaan? Ontzettend belangrijk. Die hele identificatie met Jezus Christus. En dan ben jij vervuld met de Heilige Geest. Heb jij de Geest ontvangen? Dat zegt Paulus zo grappig als hij daar, ik denk, in Efeze aankomt. En dan ontmoet hij wat mensen. En er staat zo mooi in NBG. Heb jij de Geest al ontvangen? Maar hebben jullie al de gaaf van de Heilige Geest ontvangen? Zijn jullie al vervuld met de Heilige Geest? En dat mag vandaag de dag zijn. Dus ik wil jullie echt oproepen. Laat je dopen. We willen volgende maand graag nog een doopdienst doen. We pikken zo'n dag uit. Als jij je leven nog niet aan de Heer gegeven heeft, dan doe dat. Laat je dopen en ontvang de Heilige Geest. Alle drie is mogelijk. Kerst, Paas en Pinkster voor jou. Ik wil met jullie bidden. Zullen we opstaan en de doopling mogen zich klaarmaken.